Nederlands elftal bereidt zich voor op de Nations League finale in Portugal. Daar gaan we uitgebreid over praten met Mikko Schauka, Sjoerd Mossoe en Maarten Wijfels over de transferpelieker bij Oranje. Residence Woudschoten, is dat nou een leuk vakantiebestemmingje of misschien niet? We praten over het werk aan de speelstijl en hoe kwalificeer je je eigenlijk voor het EK via die Nations League. Je krijgt het allemaal te horen in deze AD Voetbal Podcast. Mijn naam is Etienne Verhoef. Jongens, dit wordt het jaar dat Oranje een grote prijs gaat winnen, toch? De Nations League.
En niemand weet nog hoe die beker eruit ziet.
Nee.
Nee, echt? Nee. Het is een unicum, deze beker.
Maar is het wel een beker? Zou het de schaal zijn?
Nee, we hebben hem op. Ja. We hadden hem eigenlijk op de cover. Alleen het nieuws van Feyenoord ging die cover weg vorige week. Werd de cover met Feyenoord. Maar er is een cover waarin.
Ja, die heb ik die stond op Facebook ook, toch? En op Twitter.
Ja, precies. Waarop die beker
getwist, staat. Ja.
Dus het is wel een serieuze beker.
Ja, is het ook een serieuze... De beker is serieus,
maar... Ik wou net zeggen, de Mas Palomas Cup was ook een serieuze beker. Ja. Dus dat zegt niet zoveel.
Nee, daarom. Nee, verder zou ik er niet... Het is een beetje... Het is verraderlijk, hè? Want mensen denken echt nog steeds... Oh ja, als je de beker wint... Of is het,
dan ga je naar het EK.
Rechtstreeks naar het EK. Ja. Is niet zo.
Nee.
Je wint er helemaal niks mee. Het enige wat je... Maar daar komen we straks misschien nog op. Het enige wat je ermee kan... De paradox is eigenlijk, terwijl jij een beker wint, gaan in jouw kwalificatiepool gaan de anderen verder met spelen. En dan kan Noord-Ierland op 12 punten komen. En dan moet je in september gaan inhalen. Dus dan is de grootste winst eigenlijk voor Noord-Ierland.
Ja, of de mentale winst is weer voor het Nederlands elftal zo groot. Ze winnen die beker en we staan weer op de kaart als Oranje.
Ja, nou ja, dat heeft ook wel iets van eer natuurlijk. Het blijft een prijs waarbij je tegen hele sterke landen gespeeld hebt. En speelt. Dus dat zit er natuurlijk ook wel bij. Maar je kunt vooral ook veel geld winnen, toch?
Ja.
Best wel veel, hè?
Ja, ja.
Als KNVB zijn, het gaat echt om miljoenen. Dus wat dat betreft is het wel lucratief. En dan kan de KNVB daar vast weer allerlei nuttige dingen mee doen.
Ja,
toch?
Ik weet niet of een gedeelte nog naar de spelers gaat, of is dat ook overdreven voor de Nations League?
Nee, tuurlijk. Die hebben natuurlijk wel een premie afgesproken. Dat is ook heel gebruikelijk. Maar er zal voor de KNVB veel overblijven. Ja. Als ze hem winnen. Want we zijn hier nu al aan het rijk rekenen.
Nee, tuurlijk. We gaan alvast beseffen wat we met die miljoenen gaan doen, toch?
Hè? Ja.
Maar wat voor toernooi, hoe moeten we dit toernooi zien voor Koeman en zijn de einde van het jaar? Het is een seizoen geweest waarbij een aantal spelers nog Champions League finale speelt.
Ja.
Hoe moeten we dit zien?
Ja, het was natuurlijk anders geweest als we in 2016 in Frankrijk gewoon het WK hadden gespeeld. En in 2018 in Rusland het WK. Dan was dit waarschijnlijk toch iets van een tussendoortje. En dan krijg je misschien wat andere spelers erbij. Maar ja, wij zijn nergens bij geweest. Dus voor ons, voor het Oranje dan, is het een hele mooie kans om weer het gezicht te laten zien. En we hebben in de Champions League natuurlijk grote prestaties gehad van Nederlandse spelers. Ajax en ook nog eens bij andere clubs. Dus ja, dit lijkt me wel een mooi moment. Ook voor spelers als De Jong en De Ligt en Bergwijn. En noem ze allemaal maar op. Om ook met Oranje iets moois te laten zien. En dan, dat het dan een cup van niks is. En dat waarschijnlijk de rest van Europa denkt van nou, het zal allemaal wel. We kijken de finale even en dan is het weer voorbij. Maar ja, het is voor Oranje natuurlijk wel echt belangrijk om gewoon die lijn door te trekken.
Is er wel een stad trouwens die zich heeft aangeboden voor de huldiging eventueel? Of dat nog niet? Zat ik me ineens te bedenken?
Ik neem aan dat het gewoon op het Museumplein gebeurt. Ja, daarna een rondvaart.
Een rondvaart, precies. Ja. Met z'n allen langs de gracht en oranje shirtjes.
Ja. Maar het kan wel het grote winstpunt kan ook wel zijn dat je een jaar voordat je het EK gaat spelen, dat je gewoon alles... Het is een voorbereiding, twee trainingskampen. Ja. Er vallen spelers af onderweg. Dus dat proces heb je ook dan een keer meegemaakt. Je gaat toch een soort mini-EK spelen. Halve finale kunnen halen. Dus dat is alleen maar positief.
Ja, en het feit dat Koeman voor het eerst langere tijd zijn spelers bij elkaar heeft natuurlijk ook.
Ook, 2,5 week. Ja, bijna iedereen.
Ja.
Je kan toch je lessen trekken, toch? Uit dit, en weet je wat Van Gaal in 2013 deed met Israël, hè? Ja, jonge Oranje. Dan kon je natuurlijk maar een deel van je spelers zien. Maar daar hadden ze toch allerlei testen al gedaan om te kijken hoe spelers reageren op weersomstandigheden. Noem alles maar op. Nou, zover zal het allemaal niet gaan. Maar ja, als je spelers toch een tijd bij elkaar hebt, kan je schaven aan je systeem, aan de manier van voetballen. Je kan ook zien wie er wel en wie er niet in die groep passen. Ik geloof dat allemaal wel goed gaat. Maar in het verleden is het natuurlijk vaak gebleken dat er ook internationals waren die ze er liever niet bij hadden. Of die er niet zo bevorderlijk waren voor de sfeer. Dus ja, alleen maar pluspunten, denk ik.
Ja. Wat is de grootste plus voor Koeman? Wat moet hij gaan doen deze weken?
Nou ja, hij heeft heel duidelijk een raamwerk neergezet natuurlijk in de afgelopen periode. Dat is vrij helder. De manier van voetballen is redelijk helder. Waar ze aan zouden kunnen werken is ook met het oog op die kwalificatiewedstrijden. Ze kunnen goed spelen vanuit de reactie, dat is vaak gebleken. Tegen Frankrijk thuis waren ze wel dominant trouwens. Dan speelde Frankrijk een soort Catenaccio-achtig voetbal. En moest Nederland daar maar mee omgaan. Dus het is niet zo dat ze dat helemaal niet kunnen. Maar ze hebben veel uit de reactie gespeeld. Nou ja, dat is in een week of drie dat je de tijd hebt. Kun je daar natuurlijk wel goed op gaan trainen. Omdat je straks in de EK-kwalificatie... dat je ander voetbal zult moeten laten zien tegen ploegen die zich vooral in zullen gaan graven. Noord-Ierland en Estland, die categorie. Dus,
ik vraag me wel af, als je dat nu gaat doen, het is het einde van het seizoen. Dus die jongens die gaan dat dan nu 3 weken of 2 weken nog doen bij het Nederlands elftal. Dan gaan ze op vakantie, komen ze bij een club, krijgen ze of een nieuwe club of een andere trainer. Dan moet dat er allemaal weer in gaan komen in die weken daarna? Of wat, blijft dat wel hangen?
Ja, maar dat moet nou juist... ja, het zit hem ook in... Bert van Marwijk, die benoemde dat wel eens. Die zei, die jongens spelen in heel Europa... En als ze bij het Nederlands elftal komen, dan moeten ze eigenlijk weten... de eerste 2 trainingen, die moeten zodanig zijn... dat ze meteen weer weten, oh ja, bij het Nederlands elftal doen we dit. En bij het Nederlands elftal zijn dit de mores. En die zeggen dan, als je dat maar vaak genoeg herhaalt, komt dat er wel in. En hij ging zelfs zo ver dat hij een soort codetaal van Oranje afsprak. En dat moet je dan niet... Dat is geen geheim taal of zo, maar meer...
Dat deed ze allemaal zo.
Nee, ja. Nee, maar als er bijvoorbeeld een bal ingespeeld werd... dan was de boodschap kaats of draai. Dat zijn de 2 termen die wij bij het Nederlands elftal gebruiken. En niet van pas op in je rug of... speel hem nu terug. Of gewoon kaats of draai. En dat zijn van die kleine dingen, die kun je in deze 2 weken kun je daar ook aan werken.
En door die omdat dat dan bij de eerstvolgende training gebeurt, weet iedereen weer, oh ja, dit is de stijl. En dan zit je gelijk in dat systeem en de manier van werken.
Ja, dat soort dingetjes, daar kun je met elkaar wel mee bezig. En dat is nu de enige keer dat dit kan bijna.
Ja.
En er zal een proces aankomen van doorselecteren. In de zin van, kijk, hij houdt natuurlijk vast, hij heeft een vaste kern gevormd. De as is redelijk duidelijk. Er zijn natuurlijk nog best wel wat posities waar je over kunt discussiëren. En waarvan je af kunt vragen of dat al internationale top is. Dus dat ligt nog allemaal best wel open, een aantal posities. De backposities, de linksbuitenpositie. Daar valt echt nog wel een slag in te slaan. Dus ook daarin zal die ongetwijfeld stappen willen zetten in de komende 2-3 weken.
En daar zijn dit soort weken dan ideaal voor om dat te doen?
Nou ja, kijk, je hebt altijd te maken met de groep die nu selecteert. Dus daarmee zul je gaan werken. Maar het kan wel inderdaad nieuwe inzichten geven. Hè? Want is Denzel Dumfries bijvoorbeeld nog steeds de meest logische rechtsback? Ik noem maar iets. Hè? Ja. Misschien is hij dat wel. Maar dat soort dingen zullen nu opnieuw tegen het licht gehouden worden. Dumfries heeft, het is nogmaals puur een voorbeeld... maar die heeft natuurlijk een heel ander eerste seizoen zelf gehad dan een tweede. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar hij mee te maken krijgt. Ja,
Donny van der Beek is ook een heel mooi voorbeeld. Ja. Hè? Want die zat eindelijk wissel. Maar ja, misschien is dat nu wel een speler die het ook echt wel verdient om te spelen.
Ja, maar moet wel passen in het systeem natuurlijk. Wat hij wil gaan spelen, denk ik dan.
Nou ja, dat is eigenlijk de plek van Wijnaldum.
Ja, eigenlijk wel. Maar
ze richten het compleet anders in natuurlijk. Ja. Hè? Wijnaldum en Van der Beek, die positie.
Nou ja, dus ik denk als Van der Beek nu de kans krijgt... dan zal het toch zijn op de positie van Martin de Roon bijvoorbeeld. Want Wijnaldum zal die daar niet weghalen, zo 1, 2, 3.
Maar is dan is het dan bijna een keuze om weer zoveel mogelijk te zoeken naar de beste opstelling. Wat die Belgen ook altijd doen. Die hebben dan heel veel goede verdedigers. Die zetten dan iedereen maar links en rechts back om maar iedereen tevreden te houden.
Nou, dat denk ik niet zozeer, maar kijk, idealiter heb je... Het kan geen kwaad om zoveel mogelijk echte voetballers op te stellen... die dan ook nog andere dingen meebrengen. En Van der Beek is wel een jongen die brengt ook echt wel wat anders nog mee. Dus ik weet niet of dat nou zo... of dat onoverkomelijk is, hoor. Als je hem met Frenkie de Jong en Wijnaldum op een middenveld zet... in plaats van de Roon, dat kan best.
Ja, dat kan ook best, alleen... De keuze voor de Roon was natuurlijk wel vanuit de gedachte... dan heb je van alle drie heb je wat. Hè? Heb je een controleur, een loper en een voetballer, zeg maar. En dat past natuurlijk wel heel goed in de laatste interlands. Dus het kan er best een luxe probleempje opleveren.
Ja, nou, Prupper is er ook nog,
hè? Ja, Prupper is ook nog.
Beoogde eerste basisspeler.
Ja, nou, zeker. Dus op middenveld, daar is eigenlijk de meeste keuze nu. Ja. Als je het zo wil zien.
En voorin eigenlijk voorin misschien wel de minste keuze. Voorin,
ja, dat is echt de linie. We hebben nog niet 1 international bij de top 8 clubs van Europa. Aanvaller, hè? Mm-hmm. Aanvallend ingesteld. Niemand. Ja. Tenminste in de voorste linie. Dus dat moet echt nog wel... Dat mag nog wel wat bij.
Ja, nou ja, Memphis zou die stap deze zomer misschien kunnen maken. Maar dat is dan de enige. En die is trouwens sowieso onomstreden. Ook al blijft hij bij Lyon. Ja. Dat ik niet zie gebeuren. Maar dat is natuurlijk onder Koeman een heel belangrijke speler geworden.
Ja,
misschien. Maar inderdaad.
Wie? Bergwijn. Ja.
Bergwijn, ja.
Nou ja, bijvoorbeeld, maar het moet ook nog gebeuren inderdaad. Ja. Dus dat,
ja, dat is eigenlijk gek dat het land waar we altijd we hebben het meest bijzondere aanvallers gehad al die jaren, dat we juist nu...
Ja, maar het is wel heel lang een probleem.
Ja.
Ja. Ja, dat werd de Ajax-opleiding ook vaak over bekritiseerd. Dat het de toptalenten die het voortbracht, eigenlijk na de generatie Sneijder, Robben, waren allemaal middenvelders of verdedigers bijna. Dus het is ook, blijkbaar is het niet zo makkelijk om voor die categorie op te leiden. Dat is, en daar heb je ook wel een beetje te maken met, ook met lichtingen natuurlijk. Ja.
Vooral met aanvallers denk ik. Hè. Dat toch, ja, er moet, de toptalenten, dat ben je of dat ben je niet. De middenvelder kan je nog wel een beetje kneden en een verdediger ook. Maar een aanvaller, ja, je hebt het of je hebt het niet. Die stappen kan je niet makkelijk meer zetten. Ook niet met heel veel trainen. Er zit natuurlijk toch heel veel talent bij.
Robben is daar een mooi voorbeeld van. Is Robben opgeleid of is hij geboren? Ja, die is natuurlijk geboren.
Ja, bijna alles wat opgeleid is als aanvaller is natuurlijk inmiddels linksback geworden of rechtsback geworden. Want die schrijven steeds een linie naar achter.
Ook dat zie je vaak, behalve als ze extreem goed zijn zoals Robben.
Ja, precies. Ja.
Maar Van Persie hetzelfde verhaal natuurlijk.
Ja.
Ja.
Dus dat is, want voorlopig is dat nog categorie middenmoot subtop Europa wat we daar hebben lopen. Dat is natuurlijk wel zo. Kijk, Ryan Babel echt... Alle credits voor hoe zijn carrière eigenlijk opnieuw is opgebouwd. En hoe hij dat gedaan heeft. Een super leuke jongen, past ook goed in de groep. Die willen ze er altijd graag bij hebben, volgens mij. Maar die, dat is geen categorie Robben natuurlijk.
Nee.
Om het zachtjes uit te drukken. Dus ja. daar wil je de komende 2 jaar, wil je daar als bondscoach denk ik een ontwikkeling in zien.
Ja, nou ja, en daarom was het wel... Leuk, die Dwight Lodewegers, een van de assistenten van Koeman. Die was samen met Kees van Wonderen, de andere assistent. Die waren bij dat onder 17 elftal dat laatst weer Europees kampioen werd. En die vertelde ook gisteren van... God, ja, die zegt... Nu heb ik toch ook al een beeld van hoe die aanvallers of middenvelders of verdedigers daar zijn. En hij zegt, ja, tel nog eens 3 jaar vooruit. En je zou het WK in 2022 gaan spelen. Dan zijn die jongens 21 jaar. Dus ja, die zei dat kan zomaar dat je dan toch al een indruk hebt gekregen en dat die doorgroeien. En daar zitten wel een paar echt goede aanvallers bij. Maar goed, je moet het afwachten, maar daar zit echt potentie bij.
Je noemt met Ryan Babel, wordt net genoemd. Een van de spelers die een roerige transferzomer tegemoet gaat. Want dat speelt natuurlijk ook nog een beetje mee, deze Nations League. De spelers die gaan verkassen of dan niet. Maar Babel was de eerste natuurlijk met duizenden doodsbedreigingen.
Nou ja, dat vertelde hij gisteren. En hij is dan zo... Ja, hij vertelt eigenlijk zo van... Nou ja, dan lees je dat en dan... Eigenlijk vertelde hij het alsof het er al bij hoort. En
ja, omdat hij wel... dat de serij zou gaan. Hè?
Dat is natuurlijk wel treurig, maar dat is wel aan de orde. Maar ik vroeg hem ook van, hebben jullie nou afspraken gemaakt met de bondscoach? Van ja, dat er in dit trainingskamp, dat er geen transfers worden gesloten of geen zaakwaarnemers over de vloer. En dat was niet heel strak geregeld, maar daar kan natuurlijk ook nog een rol gaan spelen. Ja.
Als Bergwijn zo meteen naar Ajax gaat.
Nou ja. Nou ja, noem eens wat.
Ja.
Dat zal niet gebeuren, maar toch, het kan.
Nee, het is onbespreekbaar, dat weten we. Maar...
Of de licht, ja, weet jij veel.
Ja.
Het is ook gek om dat buiten de deur... Je kan niet tegen die spelers nu zeggen... Vanaf 8 of 10 juni kunnen jullie er weer over gaan praten. Ja. Dat gaat gewoon door natuurlijk.
En dit is de periode.
Ja.
Want clubs willen het in ieder geval vaak al in de stijgers hebben in deze periode... En zeker als het gaat om sleutelspelers. De tweede fase van de transferperiode kijken ze vaak nog wat verder. Maar als het om de categorie De Ligt gaat... Dan zou je normaal gesproken denken dat in de komende 3-4 weken wel moet gaan gebeuren.
Het is eigenlijk al gek dat het nog niet gebeurd is, vind
nee.
ik.
Ja.
Ja. Ik bedoel, hij heeft de clubs voor het uitkiezen. De clubs weten wat hij kan. Dus daar hoeft geen twijfel over te zijn. Dus het lijkt eigenlijk gewoon...
Zou bij wijze van spreken deze week nog geregeld kunnen worden?
Ja, vandaag nog zou je zeggen. Hij moet ja zeggen en het bedrag moet op tafel komen. Nou, die grote clubs weten nu wel wat hij waard is. En die zijn ook wel bereid om dat neer te leggen, denk ik. Dus het is echt een kwestie van dat hij zegt... het wordt Real Madrid of het wordt Manchester United of Paris Saint-Germain, lijkt mij. Maar...
Maar wat dat betreft komt het misschien juist wel goed uit dat het in deze zomer valt. Dus kun je er ook naar kijken. Als je naar het EK kijkt van volgend jaar, dan kun je het maar vast gehad hebben. Want dat kan ook weer een geluk van Koeman zijn, in theorie. Stel nou dat er ligt, inderdaad, die stap maakt, nou, dat zal hij gaan doen. Maar ook Van der Beek bijvoorbeeld. Nou, als die over een jaar opeens gewend zijn om in de top van Europa te spelen, dan profiteert het Nederlands zelf er ook van.
De Ligt is een van de jongens die... wie nog meer? Babel natuurlijk. Sillissen noem jij net al.
Sillissen.
Van de Beek.
Van de Beek.
Vilena.
Bergwijn.
Bergwijn, Vilena.
Zijn er nogal wat?
Leuk.
Berghuis misschien wel.
Berghuis, ja.
Ja. Er gaat sowieso heel veel gebeuren op de transfermarkt. Als we even een klein zijsprongetje mogen maken. Dat is eigenlijk wat alle zaakwaarnemers ook zeggen. Dat het wachten is op de eerste hele grote transfer. Zeg maar de Hazard-achtige proporties.
150 miljoen hè, is dat dan voor nodig. Ja,
er zijn gewoon heel veel grote clubs die hun elftal moeten renoveren. Bayern, Real, Atletico. Dus er gaat wel heel veel gebeuren. En dat zullen we in Nederland ook gaan merken.
Ja, dan zijn Nederlandse spelers die het op een leuk niveau goed doen. Heel interessant natuurlijk om die nu op te pikken voordat ze zometeen echt 100 miljoen waard zijn.
Nou ja, en vooral ook de leeftijd. Want Bergwijn, je kan best beredeneren. God, die heeft helemaal niet zo'n bijzondere tweede seizoen zelf. Maar hij is precies in een leeftijd en is international. Ja, je kunt hem beter maar nu kopen in plaats van eventueel over 2 jaar nog meer moeten betalen. Dus dat... Alleen, we hadden het laatste onderling ook in de vergadering over wat nou zo wel interessant zou zijn. Je zou willen weten, neem Bergwijn, tegen wie zet de club zo'n speler nou af momenteel?
Ja.
Dus wie zijn concurrenten op de transfermarkt? Ja, dat vind ik nog soms bij onze spelers wel een beetje moeilijk inschatten.
Bij De Ligt is het niet heel ingewikkeld. Maar nee, bij een Van der Beek...
Van der Beek ook zo'n voorbeeld. Ja, wie... Ja.
Nou ja, wij zitten zelf Van der Beek ook wel tegen Wijnaldum af op dezelfde plek.
Nou ja, dat heeft hij afgedwongen ook natuurlijk. Ja. Dus ja, het is niet meer een koopje voor erbij, denk ik inmiddels. Hè, als je ziet wat hij heeft laten zien.
Maar zet Van der Beek eens bij Liverpool neer dan in deze ploeg?
Ja, op de positie van Wijnaldum ook.
Nou ja, dat is nu zeg maar wat er zelf al...
James Milner van Liverpool.
Ja. Wijnaldum speelt bij Liverpool wel iets anders dan bij het Nederlands elftal. Nee, maar dat zou natuurlijk helemaal niet raar zijn. Ik heb bij Van der Beek lang... denk ik, veel mensen wel getwijfeld van, is het nou een Davy Klaassen? Wordt het nou een Davy Klaassen? Of een soort Siem de Jong? Of is het echt duidelijk een categorie hoger? Nou ja, als je naar het afgelopen half jaar kijkt, dan moet je concluderen dat het laatste is. Want hij is ook zoveel beslissend geweest in de Champions League. Ja, ja dat is alle reden om daar positieve hoop over te hebben.
Ja. Maar goed, er zijn geen afspraken gemaakt, is dus duidelijk, door Koeman van tevoren. Maar die gaat op een gegeven moment ook wel ingrijpen als er 3 zaakwaarnemers beneden in de lobby zitten zometeen. Ja. Dat hij zegt, jongens,
Zeker, maar...
ze kunnen niet op en neer om gepresenteerd te worden.
Nee.
Zou dat nu nog... Ja, wat is nou het probleem als een bakje koffie in een hotel wordt gedronken?
Nee, maar
een zaakwaarnemer. Ja, die jongens moeten gewoon aan hun toekomst werken.
De Ligt kan nu toch niet even op en neer naar Manchester om te kijken hoe daar eruit ziet?
Dat is een ander verhaal, ja. Dat je heen en weer gevlogen wordt voor een presentatie of zo. Maar ik kan me voorstellen dat... Kijk, bij De Ligt zou het heel raar zijn als er nu nog een zaakwaarnemer met hem in een lobby moet gaan overleggen waar die heen gaat of zo. Maar,
een Excel-sheetje met de prijzen, zeg maar. Nou, dit kan je hier verdienen,
maar
dit kan je daar.
Maar op zich is het ook geen probleem als Mino Raiola of...
die mag
of
niet meer.
Hils, of, nee, als Mino met een plaksnoor en Barry Hulshoff gewoon met die baard in dat hotel een babbeltje komen maken met die jongen.
Ja, en vertellen en hoe het toch, zit. En toch is dat door die locatie is dat anders geworden dan in Huis ter Duin.
Ja.
In Zeist, maar nu hebben we het ook over Portugal, toch?
Ja,
Portugal
wordt makkelijker.
Volgens mij mag het ook niet meer in huis in het huidige
land. Nee, precies. Dat is misschien weer anders. Maar toch, ze hebben wel met elkaar... afgesproken of de stelregel van Koeman is... bij Oranje ben je alleen met Oranje bezig. Ja. En het telt ook mee als wij zien... hij is afgeleid.
Afgeleid? Ik kan me niet kijken. Ik snap best dat De Ligt nu nog die trainingen lekker vindt. Maar s'avonds kijkt toch ook op zijn telefoon om te zien... wat is er nu aan de hand, wat krijg ik nu? En daar ben je toch mee bezig. Je praat erover met je ploeggenoten... en dan komt Sillis nog praten. Goh, Barcelona, ik ga weg.
En je belt en zo werkt het natuurlijk.
En je bent daar toch ergens afgeleid.
Ik
kan me niet voorstellen.
Ook eerlijk zijn dat Woutschoten. Ja, je bent blij als er iemand belt natuurlijk.
Nou, mag ik zeggen. Ja.
Want daar kunnen we het ook wel een keer over hebben. Kijk, dat was natuurlijk een geniale zet van Koeman om daar eens heen te gaan. Maar wij zijn er wel eens geweest voor zo'n persmoment. Maar straks als het EK is, dan spelen ze 3 wedstrijden als ze zich plaatsen. Gaan we even vanuit. Spelen ze 2 van de 3 groepswedstrijden in Nederland, in Amsterdam. En volgens mij is gewoon het basiskamp... want je hoeft niet meer in een land te zitten waar het toernooi gehouden wordt. Het basiskamp is de Zeist. Nou, je moet er toch niet aan denken dat je...
Nou, die vleugel wordt helemaal afgesloten daar in Woudschoten.
Dat je een maand lang in Woudschoten zit.
Ja, ze hebben eigen vleugel en alles wordt erin gericht.
Daar moeten ze wel inderdaad goed naar kijken. Want, want dat, zo werkt het met voetballers ook. Het legendarische verhaal van het WK 1990 met dat kasteel in Kroatië of zo. Die spelers zich helemaal de tering verveelden. Dat mag ik niet zeggen, tering, maar goed.
Ja.
Dat is, daar moet je wel een beetje creatief naar kijken. En ook Van Gaal die destijds in 2014 heel nadrukkelijk besloot om eigenlijk aan het strand van Ipanema te gaan zitten. Omdat hij voelde van dat geeft die spelers meer energie dan ergens een hutje op de hei. Ja, dat zijn allemaal wel afwegingen die meetellen.
Maar Woudschoten wordt er helemaal ingericht voor ze. Ze hebben een hele verdieping waar ze kunnen gamen, waar ze kunnen tafeltennissen.
Dat is het probleem ook niet, natuurlijk.
Nou, maar ben je wel eens in Woudschoten geweest, dit jaar?
Ja.
Nou, ik zou daar met mijn vriendin niet gelijk naartoe gaan.
Nee,
alle levenslust ontgaat je.
En dat zei ook van mevrouw Van Dijk, die wil er ook niet naartoe hebben.
Maar dat zou Huis ter Duin, zeiden we dat ook wel eens van. Maar laten we eerlijk zijn, ja, daar kun je nog eens een landel, je het strand op. En een leuk terrasje en je ziet ook nog eens wat andere mensen voorbij komen. Maar ja, in Woudschoten kan je...
Nou, het
kan afschieten.
Ja, en als ze dat afsluiten, zie je 4 weken helemaal niemand. En het is dan natuurlijk gewoon zo dat je dan... Je speelt de kwartfinale in Baku.
Maar dat is topsport, jongens. Dat is topsportcultuur. Je moet gewoon zeg maar volledig gefocust zijn.
Ja, maar topsport is ook gewoon dat een speler zich goed voelt natuurlijk. Ja. En als jij het als een gevangenis gaat zien...
Maar de Koeman zal toch geen gevangenis zijn?
Nou, dat hele complex is natuurlijk.
Ja. Het is gewoon de omgeving. Alleen is het wel zo...
De PR-manager van Woudschoten belt morgen naar jullie allemaal persoonlijk.
Nee, maar een paar dagen is het prima. Hoor. We willen Woudschoten niet in de band doen. Maar als je daar een maand
dat
zit...
Dat is niet gebeurd, maar...
Dan denk je toch, dit volgende keer zeg ik af.
Nee, maar alleen deze generatie is misschien wel... Of deze generaties... Misschien staan die er ook ietsje anders in dat die... Ja, dat die misschien ook genoeg hebben aan de PlayStation en dan elkaar in die ruimtes.
Maar Koeman weet hoe het in Noordwijk eraan toe ging vroeger natuurlijk. Hè? Met z'n allen stappen op de grens en avondje weg.
Dat is ook, het is natuurlijk niet, want dat denken mensen dan misschien. Ja, de jongens willen dan graag het nachtleven in of zo. Maar het is gewoon, je ziet die bomen en het is een slagboom voor en er is beveiliging. En het is verder niets. En dat is voor 4 of 3 of 4 weken. En dat zou het best kunnen zijn. Hè?
Zo lang
want
zijn
je, want waar moet je anders zijn? Je vliegt dan natuurlijk wel naar Baku voor de kwartfinale. Dan ben je 2 dagen in Baku en nog een dag erna en dan ga je weer terug. Ja, dan kom je weer aanrijden in Woudschoten.
Ja. Kamp Hoenderlo heb je ook gehad.
Ja, Kamp Hoenderlo, ja.
Dat doet er een beetje wel aan denken.
Ja.
In Hoenderlo dan kon je kilometers lopen... en dan had je alleen een wokrestaurant, geloof ik.
Ja.
Verder kwam je niets tegen.
Maar Hoenderlo was ook een compleet inspiratieloos pand waar ze toen
zaten.
Maar
daar hebben ze het hele EK gezeten, toch? Dus daar zit je ook een maand, toch?
Ja, dat was heel erg lang. Daar werd ook veel over geklaagd destijds.
Ja.
Dus nou ja, het is geen A-onderwerp. Of tenminste, het is niet het allerbelangrijkste. Maar Koeman zal er toch over na moeten denken.
Ja, maar voor nu is het wel lekker dat hij daar heeft zitten... om even 2, 3 weken aan de slag te kunnen. Zaakwaarnemers, daar begonnen we over. Daar kwam de discussie over. Komen daar nu even niet binnen? Misschien...
Nee. Nou, daar niet. Maar dan bellen ze en dan zien ze zich...
Maar jij vindt dat niet zo'n probleem?
Als ze binnenkomen? Nee, ik zou dat geen probleem vinden. Nee. Kijk, als ze daar openlijk gaan zitten onderhandelen en dat soort dingen... dat is een andere zaak. Maar dat een zaakwaarnemer af en toe eens even ruggespraak houdt... met de speler waar hij de zaken voor doet. Ik zou dat geen probleem hebben.
Je mag de kapper?
Kapper zou ik ook geen enkel probleem hebben.
Nee, vind je ook niet erg?
Van Janne.
Korpot vond dat wel vervelend, hè?
Omdat er bedragen werden betaald aan de kapper... waar een speler van die leeftijd normaal gesproken een paar maanden voor moest werken. Dus dat vond hij allemaal een beetje overdreven. Maar dat er een kapper langskomt, we maken ons...
Dat is in individuele gevallen is dat natuurlijk ook zo. Maar in Huis ter Duin was er op een gegeven moment wel een situatie... daar liep alles en iedereen binnen. En er kwam ook de man met de horloge, met dure horloges langs... om die horloges te verkopen. Dan kwam er een kapper. Dan kwam er een zaakwaarnemer. Dan kwamen een paar vrouwen binnen waarvan je dacht... wat doen die hier? En iedereen kon daar natuurlijk in en uit lopen. Dat was gewoon vrije toegang. Dus ik snap wel dat ook weer het andere uiterste was.
Goed. De Oranje begint nu en dan gaan ze naar Portugal toe. Daar zitten ze ook nog een paar dagen om te wennen. En ze zitten niet in de plek waar ze spelen.
Nee, dus...
Jij kent dit gebied goed, hè?
Ja, ja.
Nu komen de eerste tips.
Ja. Huis van Maarten.
Een soort vaste pleisterplaats in juni is het geworden. Dat is Lagos aan de... Aan de kust.
Ja.
En dat is begonnen in 2014. Tijdens het prachtige WK. Daar hebben ze toen eerst daar gezeten. En dat is sindsdien altijd gebleven eigenlijk. Bijna altijd in juni zitten ze daar.
Ja, maar Koeman heeft daar in de buurt zijn huis natuurlijk ook.
Ja, het is wel ietsje meer, ligt niet in de buurt. Maar hij vroeg al van, is er ook een golfbaan bij? Dan kunnen we er eens een trainingtje uitgooien.
Maar Maarten is wat dat betreft een beetje de Sier de Vos van Lagos geworden. Ja.
Dus als wij daar zijn, wat is het rijtje waar we naartoe moeten? Welke restaurants? Heb je nog tips?
Nou, schrijf op.
Ja, hier komen ze. Ja. Mensen, pak wel een papier.
En vooral die op het strand daar.
Ja, die op het strand daar. Nee, dit is heel helder.
Nee, maar dat is meteen duidelijk als je daar bent.
Oké. Okay. Op het strand daar. Dat is één.
Ja.
Dan bestel je een vis met tomato salad, toch?
Ja, maar niet één, gewoon meerdere gangen. Dan,
natuurlijk. Ja, maar dat weten de luisteraars niet. Interesseert ze misschien ook helemaal niets.
Nou.
Maar Maarten is van Maarten om zijn liefde voor eten.
Ja, nee, maar het is echt goed daar. En die velden zijn top. Ze zitten in een hotel, werkelijk. Hè? Ze lopen 20 meter en ze staan op het veld. En dat is natuurlijk ook wel een... Echt een voorwaarde tegenwoordig.
We hebben er wel een keer een plensbuitje gehad. Weet je dat nog?
Het kan wel onbedaardelijk regenen daar.
Ook in juni?
Toen deed de wifi het niet. Heeft Kees Jansma uit eigen zak heeft hij daar de wifi heeft hij dat weer geregeld.
Ik wil zeggen dat Kees zelf de wifi heeft aangesloten.
Dat was allemaal hectisch begin van het WK was dat. Dat was Van der Vaart zijn laatste training, denk ik. Daar.
Dat precies. Die viel toen geblesseerd. Hebben we nooit meer teruggezien.
Nee.
Dus er ligt best wel een stukje historie daar. De eerste keer dat Dick Advocaat op het veld stond bij Oranje, was daar. Memphis die afsneed en de pionnetjes niet ronden bij een oefening. Nou, meteen camera's erop, meteen een rel. Als je zo gaat... Richetli Bazouri daar... ook door advocaat als een soort nieuwe wereldster werd gepresenteerd. Nee, dat zou de international worden. Hebben we niet meer teruggezien inmiddels.
Nee, advocaat wel.
Het voorwerk op de goal van Van Persie is daar... hoe zeg je dat? Gepleegd op het trainingsveld. Die zweefkopbal. Ja, dat is een mooie...
Historische grond waar we
historische
terugkeren.
Historische grond, onderaan.
En dan komt die wedstrijd tegen Engeland.
Ja.
En Engeland heeft een selectie die met alle gedachten bij de Europese wedstrijden is. En de bondscoach daar heeft ook gezegd... ja, ik zie wel hoe ze binnenkomen in juni ongeveer. Ja.
Of dronken, of met een kater, dat het niet gelukt is.
Ja, ja, maar voor hen is het inderdaad ultieme bijzaak. Dat kan bijna niet anders. Kijk, die Nederlandse spelers hebben ook door het missen van die Champions League finale... natuurlijk wel echt iets om nog uit te kijken naar die Nations League... Voor die Engelsen komt het er nog even net voor de vakantie achteraan. En die zijn helemaal kapot natuurlijk.
Ja.
Dus, want ik denk dat van die Engelse selectie... dat is toch wel een flink deel.
Zeven.
Die Champions League finale spelen. En ook wel wezenlijke spelers. Dus niet, het zijn geen wissels.
Nee. Van die vier landen is dat eigenlijk het minst geïnteresseerde land, denk ik. Portugal speelt thuis. Die willen natuurlijk wel iets laten zien. En Zwitserland, ja. Wanneer zijn die in staat om een prijs te winnen? Die knikken de België er even uit. Hè? Dus... die landen die willen wel, denk ik. En Oranje wil ook wel. Dus het is niet zo dat die Engelsen het weggeven. Maar ik denk dat het wel het meest gunstige land is om tegen te spelen.
En voor de Ajax zit het toch een mooie revanche pot. Toch ook om dat even in te zetten als Koeman zijnde. Filmpje laten zien, halve finale.
Nou, ik denk dat eerlijk gezegd averechts werkt. Oh, echt waar? Filmpje van halve finale laten zien. Ik denk dat de moed ze dan weer in de zoen zassen.
Nee, toch? Ogen dicht doen.
Ja, nee, en bovendien zou dat natuurlijk gek zijn. Je kunt er eigenlijk al geen revanche meer op nemen. Ja, als je volgend jaar nog een keer in die halve finale staat. Maar die Nations League weegt daar natuurlijk niet tegen op. Laten we eerlijk zijn. Anders dat we hier een hele podcast over die Nations League...
We moeten het groter maken dan groot dit, toch?
Ja, maar wat hij wel kan doen, hij kan wel de filmpjes... Het zou mooi zijn als ze tegen Engeland en Portugal spelen. Want de eerste week van Koeman speelden ze ook tegen die twee. Dus daar kan hij wel wat mee.
Ja, daar kan hij wel mee, ja.
Dan zegt hij tegen Vilena... Weet je nog? Eerste minuut, Portugal-Nederland. Ronaldo.
Boom.
Boom, meteen neer. Er staat nog een mooie foto van. Dat is toch, hoe heet het? Vilena zo zat te kijken van, wat moet je nou?
Ja.
Dus dat kan hij wel wat mee.
Ja, en tegen Engeland ging er natuurlijk heel veel mis die eerste keer in de arena. Dat was een verschrikkelijke wedstrijd van het Nederlands elftal. Toen waren we allemaal nog in de fase van waar moet het heen. Ja. En uiteindelijk kwam het toch nog goed.
Ja. Overigens begonnen deze podcast, Maarten, met de waarschuwing. Ja, het is leuk dat we dit toernooi spelen.
Ja.
Maar de rest van de internationale voetbalwereld gaat door. We moeten zo meteen misschien wel wat punten inhalen op Noord-Ierland. Dat is het enige lastige in dit...
Zeker, want die Noord-Ieren die hebben dus twee keer gewonnen. En nu zou je dan verwachten, dan spelen ze nu tegen Duitsland. Maar nee, ze spelen tegen de twee landen waar ze nu al twee keer van gewonnen hebben. Dus ja, kans is best reëel dat zij 9, misschien wel 12.
Ja, maar het is altijd wat bezorgder in die...
Ja, maar het is toch goed, je hebt toch niet zo'n probleem.
We hebben het hier over Noord-Ierland, hè?
Ja.
En dan weet ik wel, ja, we hebben een periode gehad dat we naar IJsland gingen en dat we in de rust nog niet over de helft waren geweest. Maar die tijd is wel voorbij. Kijk, we komen nu met de halve Champions.
Helemaal, ja, jouw glas is helemaal vol, hè?
Ja.
Ook al zit er een drupje in.
Noord-Ierland, dat vegen we met de huidige staat van het Nederlands voetbal, vegen we dat van de mat.
Deze staat genoteerd, hoor, op deze dag.
Ja, precies. Dan zal ik een beetje in het midden gaan zitten. Ik denk ook wel dat het Nederlands elftal natuurlijk veel sterker is dan Noord-Ierland. Daar gaat het niet om. Maar het is wel het slechtste scenario dat een van die andere landen in die pool, dat die de volle buit pakken.
Ja.
Want dat zorgt wel voor, voordat je moet gaan winnen. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen, oké, als je van Duitsland verliest, geen man overboord, want die andere drie zijn ook niet goed. Maar als er dan één land bij zit, en dat is 4 jaar geleden, deed Noord-Ierland dat eigenlijk op dezelfde manier. Ja, toen dacht ook iedereen van, nou, die kunnen er geen hout van. Konden ze ook niet.
Nee.
Die EK-wedstrijden waren werkelijk verschrikkelijk. En dat was alleen maar omdat Will Grigg op de bank zat, dat het nog een beetje leuk was. Ja. Maar Will Grigg's on fire. Maar,
moet weer een liedje erin?
Ja, laat maar doen.
Nou, weer een liedje in de podcast. Leuk, man.
Maar we hebben geluk dat Duitsland bij ons in de pool zit. Want ja, van oudsher geven die nooit een wedstrijd weg. Dus het is niet zo dat die nou in één keer bij Noord-Ierland straks een keer gelijk.
Nee, maar ook zoiets, hè?
Oh.
Toch, hè? Ja, maar toch.
Er zit echt niks weer in jouw glas, hè?
Nee, maar in september speelt Nederland dus zijn eerste wedstrijd in september is uit bij Duitsland.
Ja.
En vervolgens speelt Duitsland uit bij Noord-Ierland. Dus het is ook niet zo dat Noord-Ierland eerst nog naar Duitsland moet. Nee, Duitsland gaat naar Noord-Ierland. Het zal daar per ongeluk
1-1
worden.
Komen ze op 15 punten.
Het zal per ongeluk 1-1 worden.
Noteren september, Noord-Ierland-Duitsland 0-4. Schrijf hem maar op.
Ja, schrijf hem alvast op. Deze zit erin.
Ja.
Kan iemand nog tot slot even uitleggen wanneer we nou dat Europese ticket verdienen via de Nations?
Nee, dat is onmogelijk.
Nee, ja, jullie hebben ervoor geleerd.
Maarten weet dat.
Maarten?
Nee, ja, je moet dus je kan dus via de kwalificatie naar het EK. Ja.
Maar omdat Noord-Ierland zometeen misschien 15 punten heeft september, moeten we een plan B hebben.
Stel dat wij ons play-off ticket, wat we eigenlijk al hebben, dat we de Nations League pool wonnen in najaar. Dan gaan we een play-off spelen tegen andere landen die al een play-off ticket hebben. En dan kun je dus één land kan naar het EK. Maar dat is ook nog niet. Ja, het ligt er even aan. Er hebben nu een aantal toplanden heeft zo'n play-off ticket. Ja. Maar als die waarschijnlijk zich gewoon plaatsen voor het EK, schuiven die play-off tickets door naar onderen.
Ja.
Dus dan krijg je waarschijnlijk dat je tegen Oostenrijk een play-off speelt of zo.
Azerbeidzjan,
zeg maar.
Ja, mijn moeder is nu afgehaakt.
Ja.
Ja. Ja.
Okay.
Die heeft de podcast nu uitgezet.
Maar
maar niet omdat Maarten verkeerd uitlegt. Nee, maar omdat het gewoon. Het is bijna niet uit te leggen.
Nee, maar de conclusie is dat het bijna onmogelijk is. Je komt in de playoffs dus ook niks bijzonders tegen. Dan wil je niet plaatsen met ploeg met deze spelers. Dus ik zou daar rustig op gaan slapen. We gaan ons verheugen op Harry Maguire nu. Die gaan we weer zien. Yeah, van de zomer gezien. Dus,
zijn favoriete speler, toch?
Ja, favoriete speler van de Engelse ploeg. En,
Die waren ze trouwens gisteren bij de training.
Meid?
Nee, daar waren ze focussen bij Oranje. Van, oké, Harry Maguire, die kunnen we wel onder druk zetten. Ja, mooi was dat. Dus, nou,
dan gaan we met goed gevoel op pad naar Portugal. Toch?
Ja. Zo is het.
Maarten Wijvels, Mikkel Schouka, Sjoerd Bosoe, dank. Vergeet je vooral niet te abonneren op de AD Voetbal Podcast. En dat kan via de bekende kanalen. Want er komen vanuit Portugal ook voetbalpodcasts
aan. Ja, want we zien elkaar daar.
We zien elkaar daar. We gaan de uitgebreid podcasten filmen. Dus,
elke dag twee, toch?
Elke dag één podcast minimaal met jou. En eentje met Mikkels. En dan één met Sjoerd. Dus dat komt genoeg aan.
Nou,
dus,
de luisteraars kunnen niet wachten.
Ik denk het ook.